Geliefde gemeente, een tijd geleden was ik op een begrafenis. En zoals dat met veel begrafenissen is, was er een gemengd gezelschap aanwezig. Kerkelijke mensen, onkerkelijke mensen. Maar de schrift werd gelezen en er klonken heerlijke woorden, jaloersmakend, uitnodigend, als verkondiging voor de levenden bij die begrafenisplechtigheid. En toch hield ik aan datgene wat ik toen meemaakte, gemengde gevoelens over toen ik al lezend in de liturgie erachter kwam. Dat uit die vrij lange schriftlezing, waar heel veel goeds gezegd werd over de Heere, over zijn koninkrijk, over zijn genade, over de toekomst van zijn kinderen, dat er twee teksten uit dat gedeelte weggelaten waren, waar de waarschuwing in stond. Waar heel duidelijk gezegd werd wie er niet delen in het heil en wie door eigen schuld buiten blijven. En u begrijpt, dat geeft dan een mengeling van gevoelens. Als wel de waarheid geklonken heeft, maar het was maar de helft van de waarheid. Nee, gemeente, daar is niemand mee geholpen. En dat geldt ook voor vanmorgen, als wij verder gaan met nadenken over de grote verzoendag. En zoals ik vorige week al aangekondigd had, dan nu even terugbladeren in Leviticus en hoofdstuk 16 voor ons hebben. Dan laten we de schriftlezing dus niet beginnen bij vers 3. Maar de Heilige Geest wil dat we vanaf het begin van dit hoofdstuk alles tot ons nemen wat ons omtrent de grote verzoendag is meegedeeld. En hopelijk bent u daar bij voorbaat al blij mee. Dat is altijd een goed teken als een mens eerlijk behandeld wil worden. Want genade maakt immers eerlijk, maakt oprecht, wil dat de waarheid gehoord wordt en dat ik eerlijk voor mezelf weet waar ik aan toe ben. Nou gemeente, dan valt het ons dus op. Misschien viel het u ook bij het begin van de schriftlezing op, dat als de Heere Mozes instructies gaat geven voor het ritueel van de grote verzoendag, dat dan Leviticus 16 geknoopt wordt aan een eerder hoofdstuk uit dit Bijbelboek, namelijk het tiende. En dat is een van de ergste hoofdstukken uit dit hele boek. Terwijl het zo mooi had kunnen wezen. Het is namelijk de beschrijving van de eerste, de beste dag dat de priesters hun dienst in de tabernakel beginnen. En wat een feestdag had moeten zijn en had kunnen worden, wordt een rampdag. Als twee van de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, voor het eerst van plan zijn om het reukofferaltaar te gaan bedienen. Ze lopen met het wierookvat het heilige in, maar voordat ze goed en wel bij het altaar komen te staan, gaat er een steekvlam uit van het aangezicht des Heren en liggen ze dood op de grond. Waarom? Omdat ze geen kooltjes van het brandofferaltaar in hun wierookvat gestopt hadden, maar ergens anders vreemd vuur vandaan gehaald hadden. En dat is voor ieder die het meegemaakt heeft een onvergetelijke les geworden. Voor de priesters allereerst natuurlijk, voor Aaron en die andere twee zonen. Die moesten weten en beseffen, je moet de regels die gelden voor het heiligdom stipt en strikt in acht nemen. God is een heilig God. Maar ook een les voor iedereen van het volk Israël. Als het erom gaat dat een mens gaat naderen voor Gods aangezicht, kan dat nooit buiten het brandofferaltaar om. Nieuwtestamentisch gezegd, als een mens contact wil hebben met God de Vader, dicht bij hem wil zijn en wil blijven, gemeenschap wil hebben met God, dan kan dat niet buiten het offer van Christus om. Want wat er allemaal veranderd mag wezen tussen Oud en Nieuw Testament, de Hebreeënbrief zegt het overduidelijk. Juist aan het eind van hoofdstuk 12, waar de Nieuw-Testamentische bedeling en de Oud-Testamentische tegenover elkaar geplaatst worden. Maar het geldt nog, onze God is een verterend vuur. Dus dat moeten we vanmorgen ook bedenken, gemeente. Ik bedenk dat niet zelf, de tekst geeft dat aan. Als wij lijnen trekken van grote verzoendag naar Goede Vrijdag en vandaar naar het heilige avondmaal gaan, dan geldt ook nog steeds de les van het begin van dit hoofdstuk. En nee, dan gaan er geen steekvlammen meer uit, maar het formulier zegt in navolging van Paulus' eerste Korinthebrief wel iets over een oordeel. Eten en drinken van een oordeel. Als iemand onwaardiglijk zou komen. Als je zou komen zonder kennis van het altaar, begrijpt u? Als je zou komen zonder kennis van het offer. Als je zou komen zonder band aan Jezus, zonder te steunen op zijn volbrachte werk. Als je niet zou onderscheiden het lichaam des Heren, omdat je geen kennis hebt van wat Gods geest aan Gods kinderen leert. Als dat zo is, komt u dan alstublieft niet, omwille van uzelf, omwille van de heiligheid van de tafel, omwille van het heil van de gemeente. Ja, en hoe nauw dat luistert, merken we vervolgens ook in vers 2 van dit hoofdstuk. Want we moeten daar eens even goed naar kijken, gemeente. Eigenlijk staat hier in vers 2 dat zelfs Aaron niet naar binnen mag, daar op de plek waar God troont boven het verzoendeksel. U zegt, dominee, maar er staat hier toch, zeg tot Aaron dat hij niet te allen tijd ga in het heilige. Dus niet op ieder willekeurig moment betekent dat toch? Ja, zo kun je het lezen. Maar mensen die veel verstand hebben van het Hebreeuws wijzen erop dat je dat woord alle, niet te allen tijd, dat je dat nog beter zou kunnen vertalen met enig. Dat Aaron niet op enig moment mag naderen. Dus eigenlijk, heel eenvoudig gezegd, zeg tegen Aaron dat hij overal mag komen in de tabernakel, dat hij in de voorhof mag komen en in het heilige mag komen, maar niet achter dat laatste gordijn. En dat wisten we toch al, want dat zegt de Bijbel toch ook op andere plaatsen. Niemand zal God zien en leven. En God verschijnt in een wolk op het verzoendeksel. Dus op die plek, al heet je Aaron, moet je wegblijven. Diezelfde uitleggers wijzen er vervolgens op dat het dan wel een heel groot contrast is wat we in Leviticus 16 te zien krijgen. Als je dan van vers 2 naar vers 3 gaat, vers 2 zegt verboden toegang en vers 3 gaat vervolgens zeggen hoe het dan wel kan. Hoe is dat mogelijk? Dat is nu dat verrassende, onbegrijpelijke, ondoorgrondelijke van de genade van God. Het kan niet. En je leert het ook, of niet? Het kan niet. Het kan nooit. Het kan ook voor de 60ste keer niet. En toch instructies om te komen. En ik vraag het u, gemeente, werd het voor u daarom ook zo'n wonder? Dan is zelfs je kerkgang een wonder, niet? Dan is het feit dat hier de deur zondags open staat ook wel eens een wonder voor je geweest. Maar zeker op zo'n dag, je komt de kerk in en die tafel staat er weer. En straks wordt er genodigd en er mogen er komen. Wonder. Anderen snappen het niet. Wat is dat dan voor bijzonders? Ja, maar dat is eigenlijk een plek waar een bordje voor hangt, verboden toegang en toch te mogen komen. Gemeente, daar zijn ze aan te kennen. Mensen die in de onmogelijkheid kwamen en die God eruit haalt door het wonder van zijn genade. Zoals we vorige week ook hoorden. Zelf uitgeschakeld te worden. Zelf alleen maar te kunnen staan en kijken. Maar dan is er ook wat te zien. Daar is die hoge priester die toch door God wordt welkom geheten. Nee, niet zonder meer. Hij moet wel bloed bij zich hebben. Er moet wel een offer gebracht zijn. Maar op die manier is er dan toch toegang tot de ontoegankelijke God. We hebben gelezen hoe dat ging, gemeente. Heeft u dat ritueel voor zich? Die ene bok van die twee die dan geslacht wordt. Dat bloed dat in die schaal wordt opgevangen. Straks neemt hij het mee. De eerste voorrang door, de tweede voorrang. Kijk, daar wordt het gesprengd. Op en voor het verzoendeksel 7 maal. Als een prediking die ons wat te zeggen moet hebben, gemeente, net zoals dat rode vocht dat straks voor uw ogen vergoten wordt uit de kelk, uit de in de avondmaalskelk. Er moest wel bloed vloeien voor mijn zonde, want op alle zonden staat de doodstraf. Dan kan je avondmaalsgang nooit iets triomfantelijks worden, begrijpt u? Mensen die hierheen komen lopen, die zeggen alleen al doordat ze opstaan en gaan lopen, hier loopt iemand die de doodstraf verdiend had. Dat is wat. Kijk maar niet op hoor tegen die mensen, jongens en meisjes, want dat zijn ze. Mensen voor wie iemand anders moest sterven, zo erg hebben ze het gemaakt. En daarom lopen ze nooit triomfantelijk, maar zijn ze verslagen. Om te gaan kijken hoe een ander voor hen geëxecuteerd werd. Aangrijpend. En toch ook zo diep verblijdend. Want die ander die voor mij de doodstraf wilde krijgen, kijkt mij in het avondmaal met ogen vol liefde en met een stralend gezicht aan en zegt: ik deed het graag voor je. Ik voor u. Deed het niet omdat het moest. Ik deed het niet gedwongen. Mijn hart was zo vol liefde voor mijn vader en zijn recht, voor uw zaligheid, dat ik gewillig die weg ben gegaan. Kijk dan maar, al is het met tranen in uw ogen, al is het met een hart vol schaamte en verbrokenheid. Maar ik deed het voor u. Gewillig en van harte. Kom, laat dan voor Gods kinderen van morgen deze tafel de poort van de tabernakel zijn. Waar ze hun ogen vrijelijk te kost geven. En waar de Heere het waar mocht maken. Wat van de discipelen ook gezegd werd, zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen.